Vooraf een enkele afkondiging, gemeente. De collecten zijn vandaag in de eerste rondgang voor de kerk. De tweede rondgang voor de kerkelijke kassen. Dat is vandaag met name de emeritikas. En bij de uitgang voor het bouwfonds. De schriftlezing is genomen deze morgen uit 2 Samuel 9. En nog een mededeling voor de mannenvereniging Maranatha, dat zij dinsdagavond wel vergaderen. Tot zover de afkondigingen. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde uit niet heeft geschapen, die trouw blijft van geslachte tot geslacht, en nooit laat varen enig werk waaraan zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons nu samen zingen uit Psalm 140... de versen 7 en 13. Psalm 140, vers 7. O Heer, mijn rotsteen en mijn sterkte, gij hebt mij steeds tot heil verstrekt. En in de strijd, daar het elk bemerkte, mijn hoofd als met een schild bedekt. En ook vers 13. De vromen zullen u verhogen, gezegend door uw milde hand. Psalm 140, vers 7 en vers 13. Wij zien eerst in de spiegel van Gods heilige wet en dan ook door het geloof op de Heer Jezus Christus die de wet volbracht heeft. En aansluitend willen we zingen uit Psalm 119, vers 68. Uw aangezicht vertoon aan uw knecht een vriendelijk oog, een troostrijk liefdeteken. Psalm 119, vers 68, na de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken. Van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste een huis. Gij zult niet begeren uw naaste een vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Vanmorgen voorbereiding op het te vieren heiligavondmaal. En we doen dat met gedeeltes uit 2 Samuel. Wij lezen daarom vanmorgen uit 2 Samuel 9. Schriftlezing voor deze voorbereidingsdienst vindt u in 2 Samuel 9. En David zeide, is er nog iemand die overgebleven is van het huis van Saul, dat ik weldadigheid aan hem doe om Jonathans wil? Het huis van Saul nu had een knecht, wiens naam was Ziba, en ze riepen hem tot David. En de koning zeide tot hem, zijt gij Ziba? En hij zeide, uw knecht. En de koning zeide, is er nog iemand van het huis van Saul, dat ik Gods weldadigheid bij hem doe? Toen zeide Ziba tot de koning, Er is nog een zoon van Jonathan die geslagen is aan beide voeten. En de koning zeide tot hem, waar is hij? En Ziba zeide tot de koning, zie, hij is in het huis van Machir, de zoon van Amiel, te Lodebar. Toen zond de koning David heen. En hij nam hem uit het huis van Machir, de zoon van Amiel van Lodebar. Als nu Mephiboset, de zoon van Jonathan, de zoon van Saul, tot David inkwam, zo viel hij op zijn aangezicht en boog zich neer. En David zeide, Mephiboset. En hij zeide, zie, hier is uw knecht. En David zeide tot hem, vrees niet, want ik zal zekerlijk weldadigheid bij u doen, om uw vaders Jonathans wil. En ik zal u alle akkers van uw vader Saul wedergeven. En gij zult gedurig brood eten aan mijn tafel. Toen boog hij zich en zeide, wat is uw knecht dat gij omgezien hebt naar een dode hond als ik ben? Toen riep de koning Ziba, Sauls jongen, en zeide tot hem, al wat Saul gehad heeft en zijn ganse huis heb ik aan de zoon van uw heer gegeven. Daarom zult gij voor hem het land bearbeiden, gij en uw zonen en uw knechten, en gij zult de vruchten inbrengen, opdat de zoon van uw heer brood hebben, dat hij eten. En Mephiboset, de zoon van uw heer, zal gedurig brood eten aan mijn tafel. Ziba nu had 15 zonen en 20 knechten. En Ziba zeide tot de koning, naar alles wat mijn heer de koning aan zijn knecht gebiedt, alzo zal uw knecht doen. Ook zal Mephiboset etende aan mijn tafel als een van des konings zonen zijn. Mephiboset nu had een kleine zoon, wiens naam was Micha. En allen die in het huis van Ziba woonden, waren knechten van Mephiboset. Alzo woonde Mephiboset in Jeruzalem, omdat hij gedurig at aan des konings tafel. En hij was kreupel aan beide zijn voeten. We bidden de Heere eerst om de opening van zijn woord en ook de opening van ons hart. Mag ik u voorgaan in gebed. Heere, u geeft het ons weer dat het zondag is en wij in de rust van de dagelijkse praktijk mogen ingaan op de rustdag, de dag die naar uw naam is genoemd. En we mogen samenkomen met de gemeente in uw huis. Dat is een goede instelling, Heere, die u hebt geboden en die uw kerk altijd heeft onderhouden, om bepaald te worden voor het eerst en opnieuw bij de rust. Dat is niet alleen maar een zalig niets doen, maar het is ook een zalige overgave aan u de Heere. Heere, laten we vanuit die gestalte ook hierheen gekomen zijn. Of als wij nog niet weten wat de echte rust is, of u die ons dan wilt geven. En we willen ons vanmorgen ook voorbereiden op het heilig avondmaal. En dan wordt die rust nog dieper getekend. Dan wordt die rust ook dieper geschonken nog en ervaren. Als we in het geloof mogen staan en mogen uitgaan op uw nodiging. Wil ons dat in deze voorbereidingsdienst ook leren, Heere, laten zien. En ook toepassen aan het hart van die u vrezen, de kleinen en de groten in de genade. En dan mogen we zien dat er aan de ene kant geen mogelijkheid is als wij ons blind staren op onszelf. Dan staan we er buiten, dan zijn we er tegen. Dan moet ge ons voorbij gaan. Maar het wonder, Heere, dat u nou zulke vraagt, voor wie het eigenlijk niet kan en om wie het helemaal niet kan, maar die toch mogen horen en ophoren als de nodiging van de koning hun hart bereikt en plaats maakt in ons hart op grond van zijn verdienst, zijn volbrachte werk, en dan ons trekt aan de tafel en plaats geeft onder die delende hand, onder dat delende hart van die borg die het al volbracht heeft voor zijn volk. En die daarom het contact met God de Vader herstelt en onderhoudt. Heere, dat we dat mogen zien. als wij u vrezen, als wij die genade niet kennen dat u ons wilt bekeren, zodat we u mogen toebehoren. En als wij schuchter zijn, van ver staan, niet durven. Ja, dat is begrijpelijk als wij zien op onszelf. Maar leer ons dan toch ook vooral zien op u de Heer. Bij wie het zo ruim en rijk is, Heere. En daar wilt gij inzetten. Daar wilt gij toe brengen. En dat louter uit de overweging dat u van zondaren houdt van eeuwigheid af. En dat u het ook bekend wilt maken, vast wilt leggen in ons hart en leven. We bidden voor de belijdeniscategezanten, die toch ook nog anders weer staan tegenover het avondmaal, daar misschien ook naar uitzien of tegenop zien. Heere, zegen ook dit stukje werk in de gemeente. En geef ons ook eerlijkheid tegenover u en elkaar. We bidden voor de kinderen, voor wie een avondmaal zondag misschien een lange zit is alleen. Maar laten ze toch ook iets van het geheim mogen begrijpen. Dat we dat straks onder de koffie ook aan onze kinderen zouden kunnen overdragen. Wat is nou het geheim van een avondmaal zondag, het heilgeheim? Heren, zegen ook de kinderen in de kerk van morgen. Wij bidden voor hen die onbekeerd zijn. Misschien thuisgebleven omdat ze gisteravond het laat gemaakt hebben en vanmorgen op bed moesten uitslapen. Heren, bekeer toch. Als wij wijzer, eigen wijzer willen zijn dan de wijsheid van de God van de rust op zondag en door de week. Ondersteun uw knecht, Heren, in het leiden van deze voorbereidingsdienst. Wees een God van de vervulling van uw woord ook bij de kerktelefoon. Zegen de organist in het begeleiden van ons zingen. Zegen de koster. Wees met de mensen in de oppas. Heere, wij leggen deze eredienst aan u voor, behoeftig om uw zegen te ontvangen. Wil die schenken. Niet om ons, Heere, dan kan het niet. Dan zou het ons voor altijd voorbij moeten gaan. Maar om hem, uw lieve zoon, die gij liever hebt dan wie ook. En aan wie gij hoort, hoor ons in danken en bidden en verhoor ons om zijnentwil. Amen. Wij zingen nu uit Psalm 56. Psalm 56, vers 4. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Mijn tranen hebt gij in uw fles vergaard. Maar ook ik roem in God. Ik prijs het onfeilbaar woord. Want ik heb het zelf uit zijn eigen mond gehoord. Psalm 56, vers 4 en 5. Wij willen straks na het amen van de prediking instemmen met Psalm 119, vers 25. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop gij mij verwachting hebt gegeven. Dit is mijn troost, in druk mij toegelegd. Dit leert mijn ziel u achteraan te kleven. Al hetgeen uw mond aan mij had toegezegd, gaf aan mijn hart vertroosting, geest en leven. Psalm 119, vers 25. Wij willen voorbereiding houden, gemeente, met 2 Samuel 9. En daarvan de tekst, de versen 6 tot en met 8, die we samen nog eens willen lezen. 2 Samuel 9, vers 6 tot en met 8. Als nu Mephibozet, de zoon van Jonathan, de zoon van Saul, tot David inkwam, zo viel hij op zijn aangezicht en boog zich neer. En David zeide: Mephibozet. En hij zeide: zie, hier is uw knecht. En David zeide tot hem: vrees niet, want ik zal zeker weldadigheid bij u doen, om uw vaders Jonathans wil. En ik zal u alle akkers van uw vader Saul wedergeven, en gij zult gedurig brood eten aan mijn tafel. Toen boog hij zich en zeide: wat is uw knecht, dat gij omgezien hebt naar een dode hond, als ik ben? Geliefde gemeente, als we ons voorbereiden vanmorgen op het te vieren heilig avondmaal volgende week, dan ligt het werk van de Heere in deze oudtestamentische tekst toch heel bijzonder voor ons op. Want wat hier op mag vallen in dit woord is dat de Heilige Geest altijd een mens behandelt nadat de Heere weet dat hij nodig heeft. Dat geldt in elke kerkdienst, maar dat geldt ook heel bijzonder als we avondmaal hopen te vieren. De ene mens is de andere niet, dat geldt ook voor Gods kinderen. Maar dat weet niemand anders dan de Heilige Geest beter dan wie ook. En juist dan als het gaat om de toevlucht te nemen tot de Heere Jezus, werkt de Heilige Geest heel persoonlijk. Want dan laat de Heilige Geest vanuit onze gesteldheid vallen het licht op Christus. En dat er nou bij die Christus ruimte is voor een arme zondaar die alles tegen heeft, die alles verzondigd heeft, die wel zichzelf meebrengt, maar niets van zichzelf kan aanbrengen als een grond om aan te gaan. Maar dat dat dan ook niet hoeft. Want dat de Heilige Geest dat nou in Christus laat zien, dat er voor elk van Gods kinderen daar nu is in hem. En dat hij dat ook vastlegt, zo dat het nou een grond mag worden buiten uzelf, om aan te kunnen gaan en om de Heere te ontmoeten. En dan heeft hij voor ieder van zijn kinderen een bijzondere behandeling. Voor elke kwaal een passend medicijn. Voor iedere klacht een aparte vertroosting. En voor elke gesteldheid van het hart een persoonlijke zorg. En zo willen we naar deze bekende geschiedenis, neem ik aan voor u, uit 2 Samuel 9 gaan luisteren in deze voorbereidingsdienst. En ik hoop dat u, dat jij dan ook mag zeggen dat je daar iets van verstaat. En dat je die bijzondere zorg van God, de drie enige God, ook in je persoonlijke leven mag proeven. Het thema voor de prediking is Mephibozet genodigd aan de tafel van de koning. 3 gedachten. We letten in de eerste plaats op: die nodiging wordt verstuurd. Ten tweede, die nodiging wordt verklaard. En ten derde, die nodiging wordt beantwoord. Mephibozet genodigd aan de tafel van de koning. Die nodiging wordt verstuurd. Die nodiging wordt verklaard. En die nodiging wordt beantwoord. Zeg, jongens en meisjes, jullie hebben aardrijkskunde op school, hè? Weten jullie waar Lodebar ligt? Wie weet het? Waar ligt Lodebar? Niemand weet het, hè? Ja, weet je, het betekent eigenlijk nergens huizen. Lodebar betekent nergens huizen. Je zou kunnen zeggen moddergat. In het noorden van Friesland, hè? Moddergat. Niemand weet het te liggen. Maar dat is nou juist een hele prettige bijkomstigheid. Nergens huizen. Eenzaam, vergeten, veracht. Zelfs tot in de naam toe. Nietig ding, Lodebar. Je moet ook niet in Amsterdam een schuilplaats zoeken. Nee, je moet naar een plaatsje toe gaan waar niemand weet dat je je daar schuil had, houdt. Nou, Mephibosheth, die had een schuilplaats nodig en die is gevlucht naar nergenshuizen in het Overjordaanse. Want Mephibosheth was een kleinzoon van koning Saul. En hij was een zoon van Jonathan. Dus hij was van koninklijk bloed. Maar van die heerlijkheid was niet veel meer over, want ze waren verdreven van de troon en hij zat dus zich schuil te houden in nergenshuizen, Lodebar. En als er dan een nieuwe koning op de troon kwam, en dat was David, dan moest het oude koninklijke geslacht, voor zover het nog leefde, zich maar op het ergste voorbereiden, want zo'n heerser zou alles in het werk stellen om elke nazaad van de oude koning dood te maken, want anders dan was zijn troon in gevaar. Nou, en zo is Mephibosheth ook gevlucht. Hij was toen nog maar 5 jaar. Nou, een kleuter van 5 jaar, die kan niet zo hard lopen. Zijn voedster had hem op haar arm genomen en bij het harde weglopen voor koning David was ze gevallen. En daarbij was de kleuter Mephibosheth zo gewond geraakt dat hij voor zijn leven verlamd was aan beide voeten. U kunt het lezen in 2 Samuel 4 vers 4. Hij kon niet meer lopen. Maar het lopen hoefde ook niet meer. Want daar in nergenshuizen in Lodebar, ja, daar moest hij toch blijven, want anders liep zijn leven gevaar. Hij moest niet onder het spiedend oog komen van die gevreesde nieuwe vorst David. Want dan vertelde hij het niet meer na. Was dat nou terechte vrees? Ja, dat was terechte vrees. Aan Davids handen kleefde ook bloed. Daarom mocht hij de tempel immers niet bouwen. En bij het ouder worden had Mephibosheth gehoord dat hij uit een geslacht kwam dat niets anders gedaan had dan de gezalfde des Heren naar het leven staan. Dat wilde Saul toch, zijn grootvader. Jonathan, zijn vader, had natuurlijk wel een vriendschapsband met David, maar Saul was de koning. En Saul die had niets anders gedaan dan de gezalfde des Heren naar het leven staan. Als hij ooit in handen van die koning David valt, nou dan zal het beslist slecht met hem aflopen. Hij staat aan de verkeerde kant. Hij hoort niet bij een uitverkoren geslacht. Hij hoort bij een gevloekt geslacht. En wat zal die daaraan veranderen? Wat kan hij daaraan veranderen? Immers niks. En daarom blijft hij in, hoe heette dat plaatsje alweer, jongens en meisjes? Lodebar. Nergens huizen. In het Overjordaanse. Hij blijft er veilig weggekropen, totdat hij er in zijn ellende sterft. Maar hij weet niet wat er intussen in het koninklijke paleis gebeurt. Inderdaad, David zit op de troon. En op het toppunt van zijn macht lijkt David in de verte iets op die grote nakomeling uit zijn geslacht, de Heere Jezus Christus. Ik zei het al, David had bloed aan zijn vingers, daarom mocht hij de tempel niet bouwen. Maar nu hij op het toppunt van zijn macht is en er is rust in het land, dan leeft David heel persoonlijk uit de barmhartigheden van de Heer. Nou, als een mens dat mag doen, dat is genade hoor. Want ook aan Gods liefste kinderen, ook aan de beste avondmaalsganger tussen aanhalingstekens, kleeft de zonde. Maar David mag hier op de troon doorzichtig zijn tot op de barmhartigheid van God. Hij vraagt namelijk, is er nog één uit het nageslacht van koning Saul dat ik weldadigheid aan die nakomeling zal doen. Wat is dat rijk als een mens innerlijk gedrongen is om de goedheid van de Heere aan een ander te laten zien. Vandaar die vraag. En dan is er die oude hofknecht van koning Saul, Ziba. We zullen hem nog vaker ontmoeten de komende dagen. Die kan antwoord geven. Ja, koning, daar is nog een zoon van Jonathan, Mephibosheth. Maar tussen de regels door zegt Ziba eigenlijk: nou, daar kun je niet veel eer mee inleggen, David, hoor. Want die man is kreupel aan zijn beide voeten. Dat kan toch voor een koning, dat is toch voor een koning geen object om barmhartigheid te bewijzen. Daar kun je toch niet meer voor de dag komen. En uit angst is die man ook nog weggekropen in Lodebar, in het huis van ene Magier, in het Overjordaanse. David weet genoeg. Zeg, jongens en meisjes, waar lag dat plaatsje alweer? Lodebar, moddergat, nergens huizen, in de woestijn, in de Arabische woestijn, aan de andere kant van de Jordaan. En als we daar nou even naartoe gaan, armelijke huisjes, brandend zand, hete zon, stoffige weg. En opeens in de verte komt er een koninklijke wagen aan. Een gouden koets zou je kunnen zeggen. En die mensen die stoppen in dat nergenshuizen. Zit hier ook ergens een Mephibosheth? Vraagt de lakei. Mephibosheth. Is hier ook een Magier? Ja, ja, die weten ze wel te wonen. Nou, en zo houdt die gouden koets nota bene voor het armelijke hutje, het huisje van Magier. Halt! Mephibosheth, je wordt gearresteerd. En voordat hij het weet, zit die kreupele man op die gouden koets en rijdt de wagen alweer richting Jeruzalem. Bevel van de koning voor ene Mephibosheth. Je moet mee. De koning ontbiedt je. Hij mee in die wagen naar Jeruzalem. En er staat in onze tekst hoe die daar binnenkomt. Vers 6. Als nu Mephibosheth, de zoon van Jonathan, de zoon van Saul, tot David inkwam, zo viel hij op zijn aangezicht en boog zich neer. Let erop, de Bijbelschrijver die noemt uitdrukkelijk zijn afstamming. Mephibosheth, de zoon van Jonathan, de zoon van Saul, en dan meteen tot David. Nou, daar staan ze nou oog in oog. Daar staan ze nou oog in oog. David, de man naar Gods hart. En Mephibosheth, de laatste lood van koning Saul, die niks anders gedaan heeft dan geprobeerd om de poten onder de troon van koning David weg te zagen. Wat kan dit anders worden dan het einde, de eeuwige dood? Daarom staat er ook: zo viel Mephibosheth op zijn aangezicht en boog zich neer. Nog even en dan krijg ik de laatste zwaardslag. Wat zal ik zeggen? Wat kan Mephibosheth zeggen? Zal hij op zijn ellende wijzen en hopen op barmhartigheid? Heeft hij iets om op te pleiten? Nee toch? Wat heeft dat geslacht nou anders gedaan dan David naar de kroon te steken? De man naar Gods hart in een verkeerd daglicht gesteld. Dat is wat. Dan gebiedt het recht van God dat Mephibosheth het niet meer na kan vertellen. En dan kan die voor de heiligheid van deze koning niet bestaan. En dan moet de majesteit van David, die toch de man is naar Gods hart, hem voor eeuwig buitensluiten. Buiten de levensgemeenschap met deze grote koning. Nou, gemeente, daar ligt nou onderwijs in ten aanzien van het avondmaal. Want als die nodiging aan het avondmaal uitgaat, dan komt ze niet van David, maar dan komt ze van Davids grote zoon, de Heere Jezus Christus. En dan zegt Christus: komt alle tot mij. Komt, eet en drinkt met de mond van het geloof. En dan moeten wij als wij zien op onszelf in leven dat wij aan de verkeerde kant staan. Dat wij niet anders hebben gedaan dan die grote koning naar de kroon steken. Dat is al in het paradijs begonnen en dat bevestigen we nog dagelijks. Dat wij geen zin hebben om de Heere te dienen zoals hij dat belooft en zoals hij dat vraagt. Dat wij, zoon van Adam, onder ogen moeten komen, die zoon van David. En daarom zwijgt Mephibosheth. David zegt zometeen, vrees niet. Dus hij ziet die vrees van Mephibosheth. Dat is wat. Hoe zal dat ooit goed aflopen? En weet u, dan is het zo bijzonder. Dat de koning nu op het toppunt van zijn macht deze uitnodiging laat uitgaan. Dat is zo bijzonder. Dat de koning vraagt naar iemand die alleen maar de dood verdiend heeft. Die alles tegen heeft. Die er voor altijd buiten gezet moet worden. En dat de koning zo vraagt naar zo iemand voor wie het niet kan. Dat hij zelfs de koninklijke wagen bestelt en Mephibosheth voordat hij het weet zit erop. Dus dat accentueert alleen maar de gemeendheid van die uitnodiging. Ik wil je bij me hebben. En dat niet om de laatste genadeslag te ontvangen, maar om genade brood te eten. En dan is het ook wonderlijk dat koning David Mephibosheth bij zijn naam noemt, hè? Mephibosheth! En dan buigt Mephibosheth, zo ging dat natuurlijk wel een beetje in de verhoudingen van toen, en dan zegt hij heel nederig, zie, hier is uw knecht. Maar gemeente, als je nou goed mag luisteren naar de nodiging van die rijke Christus voor een arme zondaar, dan hoor je dat er, hoe heilig die koning ook is, en hoe majesteitelijk die koning ook is, en hoe groot een kloof er ook tussen u en hem is van huis uit, dat er in die nodiging toch een vriendelijke klank klinkt. De Heere weet wie die vraagt. Mensen die alles tegen hebben. Voor wie het niet kan als ze zien op zichzelf. Om wie het helemaal niet kan, omdat ze zich er buiten gezondigd hebben. Maar die hij het wel wil geven. Vandaar dat die uitnodiging uitgaat. En vandaar dat die koninklijke wagen daar opeens in Nergershuizen verschijnt. En Mephibosheth, voordat je het weet, voor het aangezicht van de koning geknield ligt. Als je mag luisteren met een ontsloten hart naar de nodiging van de koning. Dan maakt dat je hart teer. Dan maakt dat ruimte in een mensenleven. Ik hoef niet eerst mezelf op te werken tot een bepaald soort van vergeving. Of ik hoef niet gronden aan te brengen in mijn verdriet of in mijn ellendekennis of in de kennis van de verlossing. Die nodiging van de levende Heere, die mag haken in mijn hart. En als je die nodiging hoort, dan krijg je liefde tot de koning. Dan durf je op te zien naar hem. Dan krijg je nodig. En dat is nou het wonder voor alle die in de voorbereiding tot het heilig avondmaal leren verstaan, die nodiging van niemand anders dan de levende Christus. Die oog en hart mogen krijgen voor de liefde van God, die van eeuwigheid af voor gevallen zondaren er is. Die vast ligt in Gods welbehagen. En die in de gestalte en het werk van de Heer Jezus zo heerlijk gepredikt mag worden. En op de avondmaalstafel zo uitgestald in die stille tekenen van brood en wijn. En dan wordt slaafse vrees vervangen daar voor de troon van genade door kinderlijk ontzag. Dan durft Mephibosheth op de klank van zijn naam naar de koning te zien. En dan zal het hem een wonder zijn geweest dat u nog aan me denkt, koning. Heere, dat u goed op me wilt zijn, hoe kan dat toch? Kan toch niet voor mij als ik zie wat ik ervan gemaakt heb? Ja, dat is waar. En ik denk als u genade mag kennen, kinderen van de Heere, dat besef dieper wordt. Dat je zegt, het wordt een groter wonder dat het ooit voor me kan. Want wat heb ik ervan gemaakt? Mephibosheth heeft er iets van begrepen. Als die nodiging, als hij die leert verstaan. Omdat u tegen die koning zegt, zie, hier is uw knecht. Hij levert zich uit. aan de nodigende koning. Doordat die koning eerst heeft laten zien in zijn nodiging en in die wagen en in de gang naar het paleis en in zijn noemen van zijn naam. Dat het hem ernst is met de nodiging in de gemeenschap van de koning. Zie, hier is uw knecht. Koning, u roept me. Hier ben ik. Doet u maar met me wat goed is. Nou gemeente, als je zo aan de tafel van de Heere mag komen, op zijn uitdrukkelijke persoonlijke uitnodiging, dan zit je goed. Dan zit je goed. Daar ben je op de goede plaats. Niet in de eerste plaats om de gaven van brood en wijn. Maar in de eerste plaats om wie de Heere nou is die u die gaven geeft. En zo is het ook in 2 Samuel 9. U moet eens kijken in vers 7. David zeide tot Mefiboset: vrees niet, want ik zal u zekerlijk geven de weldadigheid bij u doen. Om uw vaders Jonathans wil. En ik zal u alle akkers van uw vader Saul teruggeven. David die gaat dus de erfenis van vader, maar vader was al overleden, van opa Saul, die ook gestorven is, aan Jonathan, aan Mefiboset, Jonathans zoon, geven, teruggeven. Alleen, dat is niet het eerste. Hij zegt eerst, ik zal nou om Jonathans wil, zal ik dat doen. Hij verklaart dus eerst de grond waarop het kan. Hij gaat niet zeggen, nou hier heb je de cadeautjes. Nee, Mefiboset zou niet weten wat hij ermee aan moest, want hij kan zelf toch niet dat land onderhouden en dat was een heel verband. Nee, hij gaat eerst verklaren de grond waarom dat kan. En dan komt dat voorval uit Jonathans en Davids leven ons voor de geest. Dat ze een verbond hadden gesloten voor Gods aangezicht. Jonathan wist heel goed dat David koning zou worden. Daarom heeft hij zijn koninklijke mantel als kroonprins ook afgelegd en die heeft David aangedaan. En toen hebben ze gezegd, Jonathan en David, dat David Jonathan zou barmhartigheid bewijzen. Als hij straks op de troon zat. Kijk, en dat doet David hier gestand. En dat mag Mefiboset horen. En daarom vrees niet Mefiboset. Ook niet voor je zoon Micha. Want ik zal zekerlijk weldadigheid bij je doen. Om uw vaders Jonathans wil. En dan komen de cadeautjes. Dan komen de gaven. Eerst de grond. En dan de gaven. Weldadigheid. Ja, als je dat leest in het Hebreeuws gemeente, dan. Dat is haast een nieuw testamentisch woord, zou ik willen zeggen. Eigenlijk moet je het kruis in dat woord zien. Hè? Weldadigheid, dat is een weldaad door Christus verdiend. En door de Heilige Geest uitgedeeld. Waar dan de liefde Gods door in je hart komt, zodat je de Heere lief krijgt. Ik zeg het weer, maar niet om de gaven, maar om wie God is. En dat mag David hier nou doen. En zo is die, mag ik het voorzichtig zeggen, een type van Christus. Hij is doorzichtig tot op de barmhartigheid van de Heer. En dat mag Mefiboset nou horen als hij daar geknield ligt voor de troon. Ik zal zekerlijk weldadigheid aan u doen. En dat zekerlijk, u moet de kanttekening er straks maar eens op nalezen. Aldoende zal ik het doen, staat er. En dan zul je die weldaad proeven. Dus hij gaat het ook doen, David. En als hij het doet, als de Heilige Geest dat dan aan je hart toepast, dan proef je ook dat God goed is. Nou, wat zal Mefiboset nou wel zeggen? Nou, die hoort er natuurlijk van op. Die zegt, koning, daar wist ik helemaal niks van. Ja, maar dat geeft ook niet dat jij dat niet weet. Ik weet het. En daar ligt nou het geheim van avondmaal vieren. Dat ligt niet in de eerste plaats in mijzelf. Maar dat geheim van avondmaal vieren, dat ligt in de Heer. En als de Heer dan weldadigheid aan u doet. Je mag proeven dat God van eeuwigheid af op zondaren heeft gerekend, gemeente. Dan kan het, dan mag het. Dan is er zelfs ook een heilig moeten. Als de Heilige Geest dat contact legt tussen de Heere en je ziel, dan is het de trekkracht van de geest om je plaats te mogen innemen onder die delende handen van die David die meerder is dan koning David uit 2 Samuel 9. Mefiboset, koning, ik weet er helemaal niks van. Ja, maar ik weet het wel. Ik heb met je vader voor God afgesproken dat het zo zou gaan. Dat ik weldadigheid zou doen aan het nageslacht van koning Saul. Een verworpen geslacht. Maar bij de Heere welkom. En dan krijgt hij alle akkers van koning Saul terug. Dus dan krijgt die man, jongens en meisjes, waar was die alweer weggekropen? Hoe heette dat plaatsje alweer? Lodebar, hè? En als je nou een atlas thuis hebt van Kanaan uit de tijd van David, dan moet je maar eens kijken, de Jordaan, en dan rechts van de Jordaan, helemaal bovenin, daar ligt Moddergat, nergens huizen. Lodebar. Dat was dus niet in het beloofde land, dat was er net buiten. Maar nu hij die akkers van Saul weer terugkrijgt, nu krijgt hij dus een plekje grond in het beloofde land. Kijk, de ellendige, uit het land verdrevene, wordt weer een erfgenaam. En de koning die deelt zijn brood met Mefiboset. Zijn levensonderhoud ook, maar eerst het plekje grond. En dan het levensonderhoud. Nou, dat was de boodschap. En dan kan Mefiboset weer gaan. Dan kan hij weer gaan. Dan wordt hij natuurlijk weer met een, ik denk met een soort draagstoel, dat paleis uitgedragen. En dan zit hij in Jeruzalem. Ja, dan heeft de koning het wel gezegd, maar het is nog niet gebeurd. Het moet nog gebeuren. En reken erop dat in die tijd van de toezegging en de vervulling ervan, dan ligt de duivel ook niet stil. En zo gaat het ook in de voorbereidingsweek, gemeente. Je hebt een belofte van de Heere gekregen. Dat is een pleitgrond. Maar dat moet nou vloeien door je hart. En als je dan wacht, als je je oefent in de komende week om de Heere te ontmoeten, dan komt die duivel en die probeert kapot te maken wat de Heere wil opbouwen. En dan kan de redenering van het ongeloof wel weer bovenkomen. En dan zegt die binnenprater, wat verbeeld je je toch? Ben je bij de koning geweest? Ben je vergeten dat je een zoon van Adam bent? Dat je een dochter van Eva bent? Zou de koning nou echt zo in als jij bent aan zijn tafel zetten? Dat geloof je toch zeker zelf niet? Wat zou hij er nou aan hebben om zo een als jij bent in zijn gemeenschap te nodigen en het brood te delen? Denk het maar helemaal niet. Reken erop, gemeente, dat die duivel er als de kippen bij is om kapot te maken wat Gods lieve geest wil bouwen. Mefiboset, die moet zich oefenen in geloof, want de koning heeft het gezegd, maar heeft het nog niet gedaan. En we zullen nog zien, volgende week bij gezondheid, dat op een ander moment koning David zo de lasteraar Ziba gelooft. Tegen Mefiboset in. Maar daarom is het nou zo belangrijk, gemeente, dat hij die nodiging eerst verklaard heeft, uitgelegd. Om Jonathans wil zal het gebeuren. Dat is de grond. Niet eerst maar de akkers en hier, doe er maar mee wat je wil. Maar eerst de grond. Ik heb een afspraak voor Gods ogen gemaakt met je vader. En daar hou ik mezelf aan. Daar wil de Heere dat ik mij aan houd. Om Jonathans wil. Nou, dat mag in de voorbereidingsweek ook de grond zijn. Dat moet de grond zijn. En dat kan alleen maar de grond zijn. Om nou die belofte in de vervulling aan je hart te krijgen. Om Jonathans wil. Om Jezus wil. Wat is daar dan een ruimte? Want dan val ik er buiten met mijn zonde. Dan sta ik er buiten met mijn schuld. Maar dat doet de Heere. Daar zorgt de Heere voor dat het dan toch kan. Dan hoef ik ook niet met mijn goeddoen te komen als een soort fundament om straks een opstapje naar de tafel te maken. Dan val ik er buiten met de schande van mijn afkomst in Adam. Maar dan zegt Christus, God heeft nou naar zulke omgezien. En de Heere die laat de belofte als een gouden koets, mag ik het maar zo in het beeld blijven zeggen, naar je toe komen. En voordat je het weet, neemt die belofte je mee naar het hart van de Vader. Om Jezus wil. En laat dat maar aan de duivel zien. Niet met de Satan in gesprek gaan, want dan verlies je het. Maar laat maar dat om Jonathans wil. Dat om Jezus wil. Aan de duivel zien. Schuil daar maar achter weg. Achter het volbrachte werk van hem die meer is dan koning David. Want daar is zo'n ruimte in. Zo'n vastheid. Zo'n gewilligheid. Zo'n gepastheid. Zo'n noodzakelijkheid ook. Om voor de Heere te leven. Om bij de Heere te schuilen. Om bij de Heere thuis te komen. Nou, wat een zegen dat David nu eerst gezegd heeft waar het accent ligt, waar de boodschap op leunt. Om Jonathans wil zal ik u alle akkers van uw vader Saul teruggeven. En gij zult gedurig brood eten aan mijn tafel. Heerlijk, de koning zal het doen. En hij doet het, heerlijke verlossing. Hoe groot is het goed dat gij zult geven aan ieder die u vreest. De volheid van menigvuldige genade. Nou, en als Mephibozet dat dan gehoord heeft, dan komt er nog een reactie, vers 8. Toen boog Mephibozet zich en zeide, wat is uw knecht dat gij omgezien hebt naar een dode hond als ik ben. Wat een vreemd woord toch, hè? Hebben jullie een hond thuis, kinderen? Nou, en nou vergelijkt Mephibozet zich met, niet maar met jullie lieve hond, een mooi beest, maar met een dode hond. Ja, dode hond. Nou ja, dat was eigenlijk een beeld in het Oude Oosten. Men kon dat heel plastisch, heel concreet laten zien van eigenlijk een geringschatting van jezelf, van vernedering van jezelf. Dan zet je jezelf helemaal onderaan. Een dode hond, die kan toch geen kwaad doen, die kan toch niet verwonden? Prachtig antwoord. Want Mephibozet, die had natuurlijk ook kunnen zeggen, en de duivel heeft hem dat vast ingefluisterd, dat zegt koning David alleen maar om jou goed in de gaten te kunnen houden. Dat je elke dag bij de koning aan de tafel moet komen eten, dan kan hij goed je in de gaten houden, dat je toch niet probeert de troon van koning Saul weer op te richten en er zelf op te gaan zitten. Ziba zal dat straks ook als laster tegen koning David zeggen, om Mephibozet in een kwaad daglicht te stellen. Maar Mephibozet, als de Heere overkomt, gemeente, dan heb je goede gedachten van God. Dan is het wonder je te groot. Dan zegt Mephibozet inderdaad, nou ben ik een dode hond. U kunt met mij helemaal geen eer inleggen. En toch zegt u tegen mij, jij krijgt nou een plekje aan mijn tafel. En gemeente, dat is nu juist de waardigheid van de Zoon van God. Dat hij nou met doden in zichzelf, mensen die het laagste plekje in moeten nemen, dat hij die aan zijn tafel zet. En dat hij daar zijn eer mee inlegt, om dat te laten zien aan zulke mensen. Dat is nou de heerlijkheid van de drie enige God. Farizeeën en schriftgeleerden, die met de borst vooruit en een trots hoofd en een harde nek aan Jezus voorbij gaan, die gaat de Heere Jezus ook voorbij. Maar als je in de verbrokenheid komt, als je komt op de plaats waar de Heere al zijn kinderen brengt, en je tekent jezelf, zoals Mephibozet dat hier doet, dat is vrucht van het werk van de Heilige Geest, dan zet hij je aan zijn tafel. Dan zet hij je aan zijn tafel. En dan weet Mephibozet ook heel goed waar dat nou uit voortkomt. Gij hebt omgezien. Dat is eigenlijk het Adventsevangelie in deze preek, gemeente. Gij, en dan bedoelt hij niet alleen maar koning David, die ook, maar koning David die hier doorzichtig is, tot op wat God doet, gij hebt omgezien. Is dat wonder u ook al een wonder geworden, gemeente? U schuchtere in de genade die misschien nog nooit avondmaal hebt gevierd. Maar als je dit nou mag verstaan. Gij hebt omgezien. Nee, David niet, maar God in Christus door de Heilige Geest. Ook naar u. Nou, als dat gebeurt in je leven, dan verandert er wat. Dan word je echt zondaar voor God. Ook in de beleving, niet meer in de beschouwing. In de beleving. En dan vlucht je toch ook naar de Here toe. Dat is nou de trekkracht van de Geest. Dat is de eer van de Vader. Dat is het verlossingswerk van de Zoon. En dat is de kracht van de Heilige Geest, die sterker is dan de macht van schuld en zonde bij elkaar. Het wordt Mephibosheth een wonder. Wat is uw knecht dat ge omgezien hebt naar een dode hond als ik ben? Ja, nee, die knecht, naar wereldse begrippen is die niks, maar naar goddelijke begrippen wil de Heere deze knecht niet kwijt. Maar hem juist hebben aan zijn hart. Hem inschakelen in zijn dienst. Hoe wist u toch dat ik in Lodebar woonde? Ja, de Heere weet alles. En het feit, ik heb het in het eerste punt ook al gezegd, gemeente, dat God echt meende dat hij Mephibosheth aan zijn tafel wilde hebben. Dan stuurt hij ook een kar waarop hij gehaald wordt. Hij doet het dus precies naar dat ieder van zijn kinderen nodig heeft. O koning, wat heeft u toch bewogen om te zien naar zo een als ik ben? Ik die u nooit zocht. Ik die nooit naar u vroeg. Nou, dat is nou barmhartigheid van God. Barmhartigheid, moeilijk woord jongens en meisjes, hè? Ik heb het al eerder gezegd vanaf de preekstoel. Bedenk het maar zo. Barmhartigheid, een warm hart voor een arme zondaar. Dat is barmhartigheid. En daar ligt het geheim. En dan is het welbehagen van de Vader om aan zulke mensen het koninkrijk te geven. Mag u zo de Heer in het hart zien? Als God zo in uw hart kijkt, en u mag in Gods hart kijken om Jezus wil, dan neem je de belijdenis over. Wat is uw knecht? En dan weet je het antwoord ook. Gij hebt omgezien. Nou, en dat blijft zo. Ik hoop daar met het avondmaalsbediening op door te gaan. Mephibosheth wordt elke dag gehaald en gebracht naar het paleis. En elke dag zit hij aan de koninklijke tafel om de spijs te eten. Hij ziet er naar uit. Is dat brood zo lekker? Nee, dan moet je weer even denken aan vers 7. Eerst de grond en dan de gaaf. Is dat brood zo lekker? Oh, dat zal misschien best ook wel. Maar dat omzien, hè, dat gaat dieper. Dat u omgezien hebt, koning. Als hij naar de koning kijkt, stel ik me voor, dan kijkt hij ook naar God en dan denkt hij, wat toch een wonder. Zo'n koning van God, die naar een kreupele, een arme omziet. Als de burcht Jebus ingenomen wordt, dan staat er dat David een hekel had aan kreupelen en aan blinden. Ja, David was ook niks menselijks vreemd. Maar hier schuilt de koning zelf weg achter de barmhartigheid van God. En dan wil hij juist kreupelen en blinden, mensen die niks hebben om eer mee in te leggen, naast zich hebben. En zo wordt Mephibosheth elke dag gehaald. Ik denk dat het gesprek aan de tafel geweest is. Koning, vertel me nog eens over dat afspraakje met mijn vader Jonathan. Hoe hebben jullie dat toch in je hoofd gehaald? Dan zal de koning zeggen, dat is nou barmhartigheid van God. Vertel me nog eens van de vastheid van uw verbond. Van de zekerheid van Gods liefde in de Heere Jezus Christus. O mensen, dan alles van ons, dat zet God aan de kant. Maar alles van de Heere zelf, dat geldt dan. En dat maakt avondmaal vieren tot zo'n bijzondere ontmoeting met de Heere. Wat een Heer. Wat een weldaad. Zoveel voorraad. In die koninklijke voorraadkamer. Dat je wel getroost kunt leven. En dat je eenmaal zalig kunt sterven. Het is Mefiboset te groot. Er staat in vers 8 ook weer. Toen boog hij zich. Dat staat in vers 6 ook. Hij boog zich. Ja, en vers 6 dacht Mefiboset, nog één keer buig ik en dan vertel ik het nooit meer na. Zie, hier is uw knecht. Ja, u doet maar met me wat er goed is. Maar hier buigt hij anders. Hier buigt hij in verwondering. En dan zegt hij, zie uw knecht. Hij wil die koning altijd zien. En altijd dienen. Daar was het, ik heb de dood verdiend. Maar hier is het. Ik mag nou uit het wonder van de barmhartigheid van de Heere leven. Uw liefde is mij te groot. Gemeente, en wat staat daar nou tussen? Om Jonathans wil. Om Jezus wil. Het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus. Mag u buigen. Mag u bukken. Als een arme zondaar. Die moet zeggen, ik heb de dood verdiend. Maar dan mag u ophoren en opzien tot hem die het al volbracht heeft. En dan wordt het anders. Dan is het om Jezus wil. O Heere, wat een wonder. Dat u ook naar mij hebt omgezien. Dan ben ik uw knecht. Dienstknecht. Knecht om te dienen. In het loven en het prijzen van uw deugd. Ach, koning, vraagt er zo een. Vertel me maar veel van uw rijkdom. Vertel me maar veel van de vastheid van uw verbond. Vertel me alsjeblieft veel van die barmhartigheid van God. Ik kan er nooit genoeg van krijgen. Ik krijg het nooit op. Want er is altijd meer. En het is altijd weer nieuw. Ja, Mefiboset. Ja, kinderen van de Heere. Als u verzekerd mag zijn in het geloof. Of als u een toevluchtnemende gelovende bent. Komt. Eet en drinkt. Met de mond van het geloof. En verwondert u. Want aan Gods kant zijn alle dingen gereed. En hij zegt het en hij meent het. U, jij, ik zal gedurig brood eten aan de tafel van de Heere. Amen. Ik lees nu met u het eerste gedeelte van het avondmaalsformulier. En aansluitend willen wij dan zingen uit Psalm 31, het 15e vers. Hoe groot is het goed dat gij zult geven hem wiens oprechte geest op u betrouwt, u vreest. Psalm 31, vers 15, nadat we het eerste gedeelte van het avondmaalsformulier gelezen hebben. Geliefden in de Heere Jezus Christus, hoort aan de woorden der inzetting van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus. Ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik u ook overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht waarin hij verraden werd het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt, doet dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, doet dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten al zo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat we nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen van noden eerstelijk dat we ons tevoren recht beproeven. Ten andere dat wij het tot dat einde richten waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken ieder bij zichzelf zijn zonde en vervloeking, opdat hij zichzelf mishage en zich voor God verootmoedige. Aangezien de toorn van God tegen de zonde zo groot is, dat hij die eer dat hij die ongestraft liet blijven aan zijn lieve zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Ten andere onderzoeken een ieder zijn hart of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. En ten derde onderzoeken in ieder zijn consciëntie of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht van God oprecht te wandelen. Evenzo of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en eenheid met zijn naasten te leven. Allen dan die zo gezind zijn, wil God gewisselijk in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon Jezus Christus houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus allen, die zich met deze navolgende ergerlijke zonden besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat ze geen deel in het rijk van Christus hebben. Als daar zijn alle afgodendienaars, allen die verstorven heiligen, engelen of andere schepselen eer aanroepen, allen die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers die vee of mensen mitsgaders andere dingen zegenen en die aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God en van zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, allen die tweedracht, sekten en muiterij in de kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijnedigen, allen die hun ouderen en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naasten leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergerlijk leven leiden. Deze allen, zolang zij in zulke zonden blijven, zullen zich van deze spijze die Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft onthouden, opdat hun gericht en hun verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, zeer geliefde broeders en zusters in de Heere, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen kleinmoedig te maken. Alsof niemand tot het heilig avondmaal des Heren gaan mocht dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Maar in tegendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen we daarmee dat wij midden in de dood liggen. Daarom al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, dat wij ons ook met zulk een ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben. Nochtans, desniettegenstaande, aangezien ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van harte leed zijn, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden Gods te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde noch zwakheid die nog tegen onze wil in ons is overgebleven ons kan hinderen, dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijze en drank waardig en deelachtig maken. Amen. Eindigen met dankzegging en gebed. Heere, wat een wonder dat uw nodiging uitgaat. Dat was in de tijd van David al zo, maar nu Christus zijn werk heeft volbracht en het avondmaal heeft ingesteld, nu mag in zijn nodiging het geheim liggen voor een arme zondaar. En juist als die nodiging valt in ons hart, worden we groter zondaar. En zouden we denken, het kan voor mij nooit. Maar dan mogen we ophoren dat u nou uw eigen manier gebruikt om elk van uw kinderen op te zoeken en te vinden en te arresteren. En te voeren naar de gemeenschap met u. Wat een wonder dat u dan onze naam noemt. En dan bukken we. Maar dan mogen we ook opzien. En dat is afzien van onszelf. En zien op de Heer. Als ik op mezelf blijf zien, dan kan het niet. Dan mag het niet. Dan zal het niet gaan. O Heere, leer ons dat. Ook als wij u niet kennen, Heere, dan zien wij ook op onszelf. Al redeneren we misschien wel over u. Maar dan is er geen plaats voor ons aan de avondmaalstafel. Maar als we leren afzien van onszelf en zien op de ruimte aan uw kant, u die de gastheer bent, dan kan het, dan mag het. En dan is er soms ook een heilig moeten. We bidden, Heere, dat we een goede voorbereidingsweek met elkaar mogen hebben. Wilt u ons ook woensdagavond in het uur dat we samen willen komen in de kerk ook leiden en zegenen? Dat is een prachtig punt ook in de voorbereidingsweek om nog een keer naar de kerk te kunnen komen. En wilt u bij gezondheid ons ook een gezegende avondmaalszondag schenken. Heren, we bidden om uw zegen over de bediening van uw woord. Laat de duivel, die altijd er als eerste bij is om het graan, het levende graan weg te pikken, wilt u hem intomen, Heren, En wilt u zelf ook Heere en zaligmaker zijn over ons leven. Vanavond zullen we met de jeugdvereniging ook verder spreken over het avondmaal en de voorbereiding daarop. Geef ook uw zegen bij die bespreking, ook aan jonge mensen. En dat we de dingen recht mogen zien en recht mogen beleven en recht kunnen beleiden. Heren, wij bidden voor hen die vanmiddag hun kindje ten doop zullen houden. Zegen die gezinnen, wees ze nabij, de doopouders en hun familie. En geef een gezegende dienst waarin we mogen zien ook dat het verbond, het genadeverbond, zo'n hechte pleitgrond is voor ons en onze kinderen om u te kennen en te leren kennen en om u te dienen en ook te groeien in de genade en in de kennis van de Heere Jezus Christus. Zegen hen die het moeilijk vinden een doopdienst mee te maken of misschien een kind hebben dat heeft afgehaakt. Heere, wees met ons allen. Wees met de alleengaanden. Wees hun nabij in de omstandigheden waarin zij zijn. Wees met weduwen en weduwnaren. Heere, u behandelt elk van uw kinderen op een heel toegewijde manier. Ik wil het zondige uit deze eredienst vergeven, maar het goede zegenen, Heere, en dat uiteindelijk tot de eer van uw grote naam te prijzen tot in eeuwigheid en ook tot samenbinding in het ene geloof en tot vertroosting voor een moe gestreden ziel. Heere, wij bidden het u uit genade om uw zelfs wil. Amen. Wij zingen tenslotte nog van Psalm 31, het 16e vers. Gij zult uw volk ten schuilplaats wezen. Psalm 31, vers 16. verheft uw harten tot God en gaat heen in vrede naar uw woningen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen. Zegen.